aan de gemeente wordt nog bekendgemaakt dat straks na de prediking gecollecteerd zal worden voor Oost-Vlaanderen en dat morgenavond om 6:30 u voorgaat, dominee Buiten van Schiedam. Dit zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader door Jezus Christus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 118, vers 11 en 13. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. En gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. De schriftlezing is 2 Timotheus 2, vers 1 tot 13. Wij zingen in aansluiting daarop Psalm 22, vers 14. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En wat er verder volgt, Psalm 22, vers 14, zingen wij na de lezing van 2 Timotheus 2, vers 1 tot 13. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geven u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids naar mijn evangelie. Om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Met de kerk van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, een iegelijk spreken in zijn hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Met de hulp des Heren bedienen wij u vanavond, gemeente, het Paasevangelie, zoals dat tot ons komt uit 2 Timotheus 2 vers 8. 2 Timotheus 2 vers 8, daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zade Davids naar mijn evangelie. Vragen wij allereerst den Heere om zijn onmisbare zegen. Almachtige en eeuwige God, gij die de hemel hebt tot uw troon en de aarde tot een voetbank uw heilige voeten, wij mogen op deze dag, de eersteling der dagen, de dag die gewijd en geheiligd is door de opstanding uit de doden van uw Zoon, welk heerlijk feit wij vandaag met de kerk van alle eeuwen mogen herdenken, hoe uw Zoon opgestaan is, daartoe door u opgewekt, en dat dit centrale heilsfeit nu mag verkondigd worden tot de gemeente. Daar ligt, Heere, de zaligheid, het fundament van de zaligheid, verzoening door voldoening. O, we leven in een wereld die in het boze ligt. De zonde heeft alles verwoest en vernietigd. De zonde, Heere, heeft ook ieders leven ongelukkig, diep ongelukkig gemaakt. En het is niet in woorden uit te drukken hoe ongelukkig wij geworden zijn. En van nature dan beseffen wij dat niet. Maar nu is het vandaag Pasen. En dat predikt ons leven en onverderfelijkheid. Dat uw lieve Zoon aan het licht gebracht heeft in de weg van recht en bloed. En dat nu zondaren met u verzoend kunnen worden, tot u kunnen terugkeren door uw Zoon, die een verse en levende weg is tot de Vader. En nu vragen wij, nu de kalender aanwijst dat het Pasen is, dat het ook voor ons persoonlijk Pasen mag zijn of worden. Wij denken aan allen die u vrezen, wat vrucht is van Pasen, maar die misschien moeten zeggen dat alles met een laag stof is bedekt, dat alles zo verdord is en verdroogd, en dat het leven schier geweken is voor eigen gewaarwording. En die moeten inleven dat ze zichzelf nergens kunnen brengen, dat zij een verdorven bestaan hebben en met Paulus moeten zeggen: de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. O, daar vragen wij dat het toch vernieuwd mag worden. En dat zij vandaag een paaszegen mogen ontvangen. En een ontmoeting mogen hebben met de opgestane en verheerlijkte paasvorst. Want dat geeft glans en kleur aan ons leven. Dat anders niet anders is dan dood en verderf wat onszelf betreft. O, wij vragen, wilt u geven dat uw kinderen maar mogen kennen u al meer en meer. En dat maar al meer zij armmakende genade mogen ontvangen. En dat alle fundamenten weggeslagen worden onder hun levenshuis. Opdat er maar één grond overblijft. Want één grond heeft Christus kerk. Wij denken aan allen die nog voortleven zonder u. Die wel uitwendig tot de kerk behoren. Levend op de erve des verbonds. Die wel het teken, het merk en veldteken aan hun voorhoofd mogen dragen. Wat een groot voorrecht is. Maar met dat alles de betekende zaak moeten missen. Maar wat is het dan groot dat zij onder de bearbeiding zijn. En dat ook over hen de paasklokken mogen luiden ook in dit avonduur. En dan vragen wij, geef Heere, dat hun ogen geopend worden voor zichzelf. Dat zij met zichzelf bekendgemaakt mogen worden. Dat de prediking van het levende en krachtige woord van God in mag dringen in het binnenste van hun hart, opdat ze alle wapens van verzet mogen inleveren. Wilt u daartoe, Heere, de prediking gebruiken tot uitbreiding van uw rijk, en dat het rijk van de Satan afbreuk gedaan mag worden? Wilt u alles wat ons zou kunnen in de weg staan, alles wat ons zou kunnen hinderen, wegnemen? Wilt u ook uw dienstknecht aangorden, dat hij uw woord zuiver mag vertolken? En geef, Heere, dat er vanavond zegen mag vallen binnen de wanden van dit bedehuis. Zoudt u, Heere, hoewel wij het niet verdiend hebben en alles hebben verbeurd, nog de hemel willen openen en af willen dalen? Want als uw deuren opent, wie zal dan kunnen sluiten? Want dan zal toch ieder op de vlucht moeten, ook de duivelen, want die heeft de nederlaag geleden in principe op het kruis van Golgotha. We denken ook aan allen die met ons niet konden samenkomen, alle zieken en ouden van dagen. Wees met hen die meeleven via de kerktelefoon, geef dat ze in de stilte van hun woonkamer een goede uren mogen beleven vanavond. En wilt u zijn met alle gehandicapten, het zij lichamelijk of het zij geestelijk. We dragen aan u op de eenzamen, de weduwen en de weduwnaren en allen die geen vader meer hebben of geen moeder meer hebben. U kent ze allen uit ons midden, Heere, die in nood en dood tot u verheffen het angstig hart. Want er is zoveel leed en zoveel moeite en zoveel zorg. En daarnaast zijn er zovelen die in moeite verkeren waar anderen wellicht niet van af weten. Want het is u bekend wat er in de eenzaamheid wordt afgeworsteld. Maar geef, Heere, dat ingezien mag worden dat het gaat om de ontmoeting met u. Want al zouden wij heel de wereld ons eigendom kunnen noemen en wij missen u, dan zijn we nog zo arm, nameloos arm. Maar al zouden wij veel moeten missen wat de meeste mensen hebben, maar wij mogen u kennen. Wij mogen zo met onze zonde en schuld aan uw gezegende middelaarspoeten terechtkomen. Ach, Heere, dan is het de hemel op aarde. Ach, wilt u zo dan ons nog nabij zijn en ons nog geven uw onverdiende zegen. We denken aan de uitbreiding van het evangelie onder de heidenen en ook onder uw volk Israël en ook onder de moderne heidenen. Wilt u allen die daartoe geroepen zijn van uw tweegen bekwaamheid geven en dat het vrucht mag afwerpen al het werk dat zij doen en dat wij al die arbeid gedenken in ons gebed en mogen geven dat het werk mogelijk wordt gemaakt. Heren, wij denken aan onze theologische hogeschool. Gedenk de hoogleraren en dat daar jongeren gevormd worden die zich eerst aan u hebben gegeven en daarna aan ons. Gedenk het onderwijs op de middelbare scholen, de lagere school en het basisonderwijs en kleuteronderwijs. Ook allen uit ons midden die daar een functie hebben. Geef dat zij dat mogen doen, dit werk in strenge gebondenheid aan uw woord en de belijdenis der kerk. En zegen hen voor de kinderen. Gedenk zo oud en jong. Allen die zorgen hebben wat betreft hun gezondheid. Allen die zorgen hebben aangaande hun kinderen die misschien andere wegen gaan dan de ouders hen hebben voorgehouden. En die daardoor zoveel verdriet en zoveel smart hebben. O, geef dat zij hen vasthouden in het gebed en mogen bedenken dat u hun hart kunt bereiken. En als u hem, Heere, aanraakt met het zwaard des geestes, het welk is uw woord, dan hoeven wij niets meer te doen. Ach, wij vragen, wilt u zo dan ons gedenken naar de rijkdom van uw genade en al onze zonden uitdelgen in het bloed van Christus. En ons horen en verhoren alleen om uw zoons wil. Amen. Er zal nu, gemeente, gecollecteerd worden. De doeleinden zijn u bekend. De Heere zegene u, maar ook uw gaven. En intussen zingen wij Psalm 40, vers 5 en 8... Psalm 40, vers 5 en 8. Thank you.
Na de prediking zingen wij Psalm 16, vers 6. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. En wat er verder volgt, Psalm 16, vers 6, zingen wij na de prediking. Geliefde gemeente, op een kerkelijke vergadering verzocht wijlen professor Wisse de kelner voor een ogenblik stilte om een zegen te vragen voor de maaltijd. Dit werd toegestaan, maar de kelner maakte de opmerking: er is er nog nooit één teruggekomen. Waarop professor Wisse antwoordde: dat is niet waar, want er is er één teruggekomen. Jezus Christus, de Zoon van God. Dat is het heerlijke paasevangelie dat we vandaag met de kerk van alle eeuwen mogen herdenken. En mocht het zijn, gemeente, dat u en ik persoonlijk een paaszegen mogen ontvangen door de bediening des Heiligen Geestes. En dan willen wij vanavond het paasevangelie overdenken onder het thema: een vermaning om aan het paasfeest te denken. Een tweetal gedachten. We letten ten eerste op de betekenis daarvan en ten tweede op de beleving daarvan. Een vermaning om te denken aan het paasfeest. Wij letten ten eerste op de betekenis daarvan en ten tweede op de beleving daarvan. De apostel Paulus, als hij deze tweede brief schrijft aan Timotheus, zit in de gevangenis. En dit is het laatste contact geweest dat hij had met Timotheus. Paulus zegt aan het eind van deze brief dat de tijd zijner ontbinding aanstaande is. En weldra is hij dan ook de marteldood gestorven. En nu vindt Paulus het nodig, en daarin zien we zijn zorg voor Timotheus, om hem nog voor de tweede keer een opwekkingsbrief te schrijven. Want immers, Timotheus, die heeft het daar in Efeze, waar hij arbeidt, niet zo heel gemakkelijk. En bovendien heeft hij ook een zwakke gezondheid. Het is bekend dat hij leed aan een maagkwaal. En Paulus, die kent de gemeente Efeze, dat het daar geen gemakkelijke gemeente is, want hij heeft er zelf enkele jaren mogen arbeiden. En in de brief aan Efeze zegt Paulus zelf dat hij daar als het ware gevochten heeft tegen de wilde beesten. En als nu Paulus schrijft aan Timotheus, ja, wie was Timotheus? Dat weten jullie kinderen waarschijnlijk ook. Timotheus, dat was iemand die van jongs af aan de Heere mocht vrezen. Dat is een voorrecht. Paulus die schrijft aan het begin van deze brief dat het geloof gewoond heeft in zijn grootmoeder Lois en ook in zijn moeder Eunice, en ik weet dat het ook, zegt hij, in u woont. Timotheus, wel, dat is dus iemand die al heel jong tot den Heere bekeerd was. Nu moeten wij daarbij een kanttekening maken. Want u weet, wij leven vandaag in oppervlakkige tijden, en waarin ongeveer heel de gemeente zichzelf voor bekeerd houdt. En dan hoort u het zeggen, ja kijk, ik kan niet spreken van een Paulusbekering. Ik kan niet spreken, zegt men, van een krachtdadige bekering, maar ik ben net als Timotheus. Nu, daar klopt niets van, gemeente, want de bekering van Timotheus is niets minder krachtdadig dan van Paulus. Want wij moeten van dood levend worden. En vandaag de dag hoort u wel de opmerking hier en daar, dat men zegt, och, bij mij is het gegaan in de weg van de geleidelijkheid. Nu hebt u ooit gehoord, gemeente, dat iemand zo geleidelijk aan van dood levend wordt? Kunt u dat ergens terugvinden in de schrift? De schrift die spreekt over de doodstaat van de mens. En dat er geen enkel mens het in zijn hoofd haalt, het is erg genoeg om het te zeggen, om naar God te vragen. Want hij is een vijand van God en van de naaste. En hij zit vol met wereldliefde en zondelust. En hij is een en al verkeerdheid. En hij vraagt niet naar God, ook Timotheus niet. En als dat wel mag gebeuren, dan is dat op zichzelf als vrucht van Pasen. En dan komt het erop aan, gemeente, u begrijpt natuurlijk, de leidingen van de Heere zijn verschillend. En Paulus, dat was iemand die leefde in brute vijandschap en de gemeente van God vervolgde. En als die dan neergeveld wordt op de weg naar Damascus, wel dan is dat indrukwekkend. En dan zeggen we tegen elkaar, wat een wonder. Of als iemand uit de wereld bekeerd wordt, die naar de danszaal gaat en naar de bioscoop. En als die dan bekeerd wordt, dan zijn we daarvan onder de indruk. Maar als een net kerkmens bekeerd wordt, gemeente, als het woord van God ingang mag hebben dat gepreekt wordt zondag aan zondag, dan is dat wonder helemaal niet minder groot. En daarom, ik zei al, het is zo'n voorrecht als je, net als Timotheus, al zo jong de Heere mag vrezen en dat het tot een keus mag komen en dat je in waarheid mag zingen, wie heeft lust den Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Als dan Lois en Eunice mogen zien dat hun opvoeding door de Heere is gezegend en dat hun zaad de Heere mag dienen, dat het mag zijn een God geheiligd zaad. En deze Timotheus, die is evangelist. En hij werkt, zei ik al, in de gemeente van Efeze. En nu komt Paulus in deze brief met allerlei vermaningen en ook met pastorale adviezen, zou je kunnen zeggen, voor zijn ambtelijke werk. Maar ook met vermaningen. En nu is de voornaamste vermaning van deze brief het woord van onze tekst. En daarin zegt Paulus, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zade Davids. Hier herinnert Paulus aan het centrale heilsfeit, aan het feit van Pasen. En dit is zo'n belangrijk feit, zegt Paulus. En er zijn er, en ze zijn er ook vandaag, die dat heilsfeit gaan loochenen. U moet 1 Korinthe 15 er maar op nalezen. Daar heeft Paulus het over mensen die de opstanding van Christus gaan loochenen. En Paulus zegt, dat is zo'n verschrikkelijke dwaling. Want als je dat loochent, dan kun je niet zalig worden. Ja, dan zijn zelfs ook verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. En daarom zegt hij, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Uit de doden. Ja, kan het vernederender. Christus is in de dood geweest. Wat is er verschrikkelijker, gemeente, dan de dood? Daar kunnen we alleen maar aan denken met grote huivering in ons gemoed. Dat wij allen op weg zijn naar de dood. En wat is dat een aangrijpende werkelijkheid. Wij die nu mogen lopen over de aarde en eenmaal gelegd zullen worden onder de aarde. Wat een verschrikkelijke vernedering voor de mens. Dan kunnen we zeggen, wat heeft de zonde toch teweeg gebracht? Want daar ligt de oorzaak van alle nood en ellende en ook van de dood. Maar nu is Christus gekomen in de kerstnacht en die is onzer een geworden. En hij die het geen roof behoefde te achten om Gode even gelijk te zijn, is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En zijn goddelijke glans en heerlijkheid heeft hij verborgen gehouden, zodat hij voor het oog van ons was, de man van versmading en verachting, de man van smarten, waarvan een natuurlijk mens moet zeggen dat er geen gedaante nog heerlijkheid aan hem is. Dat wij hem zouden hebben begeerd. Zo heeft Gods Zoon zich vernederd door zijn lijden en versmaadheid. En dat hij gestorven is en begraven is. Maar nu zegt Paulus dat hij uit de doden is opgewekt. Als wij mensen in het graf gelegd worden, dan gaan wij over tot ontbinding. Dat grafgemeente, dat gaat ons verteren. Maar bij Christus is het andersom. Toen hij in het graf gelegd werd, toen was hij borgtochtelijk bezig. En toen heeft dat graf Christus niet verteerd, maar Christus heeft het graf verteerd. En hij bleek sterker te zijn dan de dood. De dood waar wij allen aan onderworpen zijn. En de groten der aarde die slikken pillen voor levensverlenging. Maar ze kunnen hun leven geen minuut verlengen. Want we moeten het allen afleggen tegen de majesteit van de dood. Maar Christus die is de dood tegemoet gegaan en die heeft de dood aangekund en die heeft de koning der verschrikking de vaten ontroofd en op de derde dag is hij opgewekt door de Vader en daarna is hij zelf opgestaan uit het graf, opgewekt staat hier, dat wil zeggen door de Vader, waardoor de Vader het amen heeft uitgesproken van het is volbracht op Goede Vrijdag. De Vader spreekt hiermee uit dat het offer dat Christus bracht, Christus die offer en altaar tegelijk was, dat offer dat hij bracht, dat is hem wel behagelijk. Dat is een volmaakt offer waar niets aan ontbreekt, waar niets aan mankeert. Als er iets aan zou mankeren, dan zou de Vader het af moeten keuren, want hij eist het volmaakte. En nu op de paasmorgen, de goedkeuring van de Vader. En nu heeft hij lijden en dood en graf achter zich. En is hij niet meer de man van smarten, maar de levensvorst. De opgestane paasvorst. Dat is iets nieuws. Iets unieks. Wat nog nooit eerder plaatsgevonden heeft. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat is wat geweest, gemeente. Dat is een keerpunt in de geschiedenis. En nu mag dat paasevangelie verkondigd worden. Christus die heeft de woorden des eeuwige levens, die hij gaat uitdelen aan mensen die midden in de dood liggen. Nu gaat hij de paaszegen uitdelen door zijn geest. En nu zegt Paulus, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En nu leven wij vandaag in een tijd waar de nieuwere theologie het paasfeit ook gaat verloochenen. Dan zegt men, Jezus is gestorven en Christus, wel, die is opgestaan. En dan verstaan ze onder Christus een vaag Christus-idee. En dat is een grove dwaling waar het fundament van de zaligheid wordt weggenomen. En hier zien we Jezus, dat is zaligmaker, zijn persoonsnaam en Christus zijn ambtsnaam naast elkaar genoemd. Christus die van eeuwigheid gezalfd is geweest tot profeet, priester en koning. En nu zegt Paulus, houd in gedachtenis dat Jezus Christus opgewekt is, de welke is uit de zaden Davids. Wat moeten wij daaronder verstaan? Daar verstaan wij onder, gemeente, zijn waarachtig mens zijn. Hij is uit het zaad en uit het geslacht van David. Hij is geboren uit de maagd Maria, die afkomstig was van David. Dat is dus zijn waarachtige mens zijn. Maar ook wil dit zeggen zijn waarachtig God zijn. Want immers, hij is uit het geslacht van David, uit het zaad van David. Maar David zelf wordt ook genoemd de wortel Davids. Zo wordt Christus genoemd, de wortel Davids. Dat wil zeggen, Christus was er eerder dan David. Christus is van eeuwigheid geweest. Hij is de wortel Davids. Dus uit de zaden Davids, dat ziet op zijn waarachtig God zijn en zijn waarachtig mens zijn. Hoe hij zo gekomen is om in de weg van verzoening door voldoening de losprijs te betalen. En dan zegt hij, houd dat in gedachtenis. Wat betekent dat eigenlijk hier? Als Paulus zegt, houd in gedachtenis, betekent dat intellectuele kennis, verstandelijke kennis? Oh, dat zeker ook, gemeente, want het moet eerst in ons verstand komen, wil het in het hart komen. Maar dat niet alleen, want als het alleen maar in het verstand blijft hangen, de ouden zeiden vroeger, het zit een voet te hoog. U begrijpt die uitdrukking. En als Paulus zegt, houd in gedachtenis, dan betekent dat niet alleen verstandelijk in gedachten brengen, zoals je bepaalde feiten uit de vaderlandse geschiedenis in je geheugen terug kunt brengen, of andere gebeurtenissen. Maar houd in gedachtenis, dat houdt in dat je gemeenschap hebt met Christus en dat je leeft uit Christus. Dat je uit de levende en verheerlijkte paasvorst bediend mag worden. Dat houdt het in. Houd in gedachtenis. En ja, dan komt de vraag boven, hoe wordt dat beleefd? Geestelijk beleefd. Hoe vier ik Pasen? Gemeente, wanneer wij tot een keus mogen komen, zoals Rut, wanneer wij de Heere mogen vrezen, wanneer ons hart naar de Heere mag uitgaan, dan is dat vrucht van Pasen. Dat is ook vrucht van wedergeboorte. Want immers, Pasen wil zeggen, doden zullen horen de stem des levende Gods. En die ze gehoord hebben, zullen leven. En de wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid. En gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Al zo is het met een ieder die uit God geboren wordt. Maar nu hebben wij ook nodig dat wij de helsfeiten gaan beleven. Dat wordt wel eens gezegd, de helsfeiten, dat zijn de fundamenten van de zaligheid. En nu moet het persoonlijk voor ons Pasen worden. En nu kan het zijn dat wij dus de Heere mogen vrezen, wat vrucht is van Pasen, maar dat wil nog niet zeggen dat wij werkelijk een ontmoeting hebben met de levende Christus voor ons bewustzijn. En hoe gaat dat geestelijk toe? Nu gemeente, dan willen wij vers 11 met elkaar lezen. Dan zegt Paulus in vers 11, dit is een getrouw woord, want indien wij, en nu komt het, indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Hoort u het? Daar gaat wat aan vooraf. En dat is een sterven met Christus. Met andere woorden, u kunt geen Pasen vieren zonder Goede Vrijdag, zonder kerstfeest. En er zijn genoeg mensen die spreken over leven en die hebben het over Pasen en die hebben het over blijdschap. Maar weet u wat je mist bij die mensen? Het sterven met Christus. En daar spreekt hier de context van. Wij moeten met Christus sterven. En de Heer Jezus heeft daar ook in zijn prediking op gewezen. Want ik denk aan een fragment uit een van de preken van de Heer Jezus, die zo dikwijls gepreekt heeft op de straten van Jeruzalem. En toen heeft hij onder andere in een van zijn preken dit gezegd. Indien iemand zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar indien iemand zijn leven zal willen verliezen, om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal hetzelfde behouden. Kijk, daar hebt u hetzelfde. En dat begrijpt een natuurlijk mens, een ongeestelijk mens, niets van. Want daar is die blind voor. Want een natuurlijk mens, die wil met godsdienst en uitwendigheden naar de hemel, met een leven van deugden en plichten. En dat zal niet gaan. Dat moeten we allemaal verliezen. En dat sterven met Christus. Kijk, als wij uitwendig ons mogen bekeren, en dat kunnen we allemaal, krachtens algemene genade, kunnen wij ons uitwendig bekeren. Dat wil zeggen dat we een fatsoenlijk leven leiden en ook een kerkelijk leven leiden, meeleven, getrouw opgaan naar Gods huis. En nu moeten wij de uitwendige bekering niet houden voor de waarachtige bekering. Dat is een groot gevaar. En als wij getrouwde middelen mogen waarnemen, dan moeten we het van die middelen niet verwachten en daar een grond van maken. De Heere werkt middelijk, maar dat we mogen zoeken de waarachtige bekering. En het is een voorrecht wanneer wij uitwendig ons mogen bekeren. Als wij ons uitleven in de zonde, dat is altijd te veroordelen. Maar met dat algemeente, met mijn zondagse kostuum en met mijn nette kerkpak ben ik toch een dode zondaar. Een natuurlijk mens waarvan de apostel zegt, vernieling en ellendigheid is in hun wegen en de weg des vredes hebben zij niet gekend. Is een mens in de staat van vijandschap tegen God en tegen de naaste. En heeft hij nooit innerlijk gebroken met de wereld en de zonde. Dat is nodig. Want het gaat om hartvernieuwende genade in de wedergeboorte. En dan komt er een breuk innerlijk met de wereld en de zonde in beginsel. En dat is dat stervende leven. En kijk, nu wil een mens niet anders dan zijn leven behouden, hetzij goddeloos, of hij wil zijn leven behouden in zelfhandhaving, dat hij zelf een ladder maakt om naar de hemel te komen, dan wil hij wel zalig worden, maar buiten Christus, om de Christus der schriften. Let wel, want er zijn mensen die hebben wel de mond vol over Christus, maar het gaat over de Christus der schriften. De Christus die zegt dat we sterven moeten aan de wereld, aan de zonde en aan onszelf. En dat is tegen mijn vlees. Want bekering snijdt in mijn vlees. En daarom de ergernis, gemeente, de ergernis van het evangelie, want een mens die wil niet buigen voor God, die wil niet een arme bedelaar zijn, en daarom moet hij een door God zelf arm gemaakt mens zijn, en dat hij zo dat stervende leven mag beoefenen. En dan zeg ik niet, gemeente, dat iedereen daar evenveel van leert. En wanneer wij God mogen vrezen, dan is daar droefheid naar God over de zonde. En die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar nu moet dat ook verder gaan doorwerken. Dat we maar veel mogen bidden om ontdekkend licht, om armmakende genade. Opdat wij de Christus mogen leren kennen. Opdat de Christus mag oprijzen voor het oog des geloofs. Als zie ons betalende borg, dat de Heere ons mag laten vastlopen. En dat we zeggen, nu hou ik helemaal niets meer over. Nou wordt alles weggeslagen. Alle gronden raak ik kwijt. Alle leunsels en steunsels verlies ik. Ja, kijk, als het nu voor ons onmogelijk wordt, dan kan God beginnen, zei iemand. En kijk, dat is het. Dat stervende leven, dat sterven met Christus. En dan zullen we ook met hem leven. De apostel zegt dat Christus overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, de welke is uit de zade Davids, naar mijn evangelie. Naar mijn evangelie. Daar bedoelt Paulus niet mee dat hij een ander evangelie brengt dan zijn mede-apostelen Petrus en Marcus en Johannes. Naar mijn evangelie, wel, dan denk ik aan wat hij aan de Galaten schrijft. Dan zegt hij tegen de Galaten, als er iemand komt die een ander evangelie brengt dan ik gebracht heb, die zij een vervloeking. Want er is maar één evangelie. En dat van Paulus is net eender als van de andere apostelen. En nu hebben wij daarop te letten dat we die rechte gang mogen gaan en de Christus der schriften mogen kennen. En niet allerlei ideeën wat mensen van Christus hebben gemaakt. Kijk, en dat heeft nu Timotheus nodig, ambtelijk en persoonlijk. Dat heeft hij nodig voor zijn persoonlijke leven. Als Timotheus door genade daar veel uit mag leven, als hij door de bediening des Geestes veel uit de levende Christus bediend mag worden, dan is dat ook nuttig voor zijn ambtelijke bediening. Want dat was niet gemakkelijk daar in de gemeente van Efeze. En als het nu een levende zaak voor Timotheus mag zijn, wel, dan is hij een blij mens. Dan is hij moedig. En een blij mens, gemeente, is een sterk mens. Dat merkt u wel aan uzelf. Als u ergens over in zit, dan lukt het werk niet zo erg. U draagt misschien veel harder dan normaal en er komt geen werk uit handen. Maar als u goed gestemd bent, als u blij bent, dan gaat het werk veel gemakkelijker, dan gaat het vanzelf. En zo ook met Timotheus, als hij daaruit mag leven, want Het gevaar was niet denkbeeldig dat Timotheus veel zou letten op zichzelf, op de omstandigheden, op zijn zwakke gezondheid en op al de tegenstand die hij ontmoet daar in de gemeente Efeze. Want echte mensen zitten niet te wachten op het evangelie. Je kunt de mens nergens meer mee irriteren dan de prediking van de blijde boodschap van vrije genade. Want de mens is een vijand van vrije genade. Zo is het. En dan moeten we aan ontdekt worden. En dat heeft Timotheus ook wel ondervonden daar in de gemeente van Efeze. En als hij dan denkt dat dat evangelie de Joden een ergernis is en de Grieken een dwaasheid, oh, dan kan dat hem moedeloos maken. Maar zegt Paulus, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat wil zeggen, Timotheus, ziet u niet naar beneden, want dat maakt u moedeloos, maar dat u door genade mag opzien naar boven, naar de verheerlijkte Christus, die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En Paulus, dat woord dat u als evangelist daar mag brengen in de gemeente van Efeze, o Timotheus, doe dat maar in getrouwheid, in biddend opzien tot de Heere, want als de Heere dat zegent, wel dan kan geen mens dat tegenhouden. Want immers, als het goede zaad van het woord van God mag postvatten in het hart, wanneer de Heilige Geest het mag zegenen en het hart gaat verbreken, dan krijgt dat woord ingang en dan worden vijanden vrienden. O, zo mag Timotheus worden bemoedigd van Paulus, zijn geestelijke vader, waar hij geestelijk veel van geleerd heeft. En zo mag Timotheus dat moeilijke maar heerlijke werk doen in de gemeente van Efeze. En zo mag hij in gedachtenis houden dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En dat evangelie en dat geloof, dat is wereldoverwinnend. En dan is het zo dat de Heere pijlen afschiet van zijn goddelijke boog. En die treft koningsvijanden, waardoor ze vrienden worden en een mens het van God mag verliezen en zo zijn leven mag verliezen om het te behouden. Gemeente, nu is het vandaag Pasen. Dat wijst de kalender aan. En u hebt het vanmorgen gehoord, toen een der broeders een predikatie mocht lezen. En ook vanavond wordt op ons voorgehouden dat centrale heilsfeit. En nu komt tot ons de vraag of wij ook delen in de vrucht van Pasen. Of wij ook een paaszegen hebben ontvangen. Want het is een persoonlijke zaak. En nu schrijft Paulus dit aan Timotheus. Dit is gericht aan één persoon. Maar over Timotheus heen komt dit vermaan ook tot ons als nieuwtestamentische gemeente. En nu mocht Timotheus leven uit het beginsel der genade. Timotheus was een begenadigd zondaar. Timotheus, wel, die was toch van dood levend geworden. Maar hier in de gemeente loopt de scheidslijn. Want immers, daar zijn er velen die wel daarvan gehoord hebben en die misschien heel zuiver zijn in de schrift en misschien ook wel een schriftuurlijke verbondsbeschouwing hebben waar anderen nog heel wat van leren kunnen. Maar gemeente, al heb ik een schriftuurlijke verbondsbeschouwing, als ik de verbondsbeleving mis, dan sta ik overal buiten. Dan heb ik geen paasvrucht. dan deel ik niet in de paaszegen, dan zijn aan mij niet uitgedeeld de woorden des eeuwige levens. Wel, dan gaat alles aan mij voorbij. En dat is zo erg. En dan mogen wij u deze boodschap meegeven. Het leven is ernstig. We behoeven niet oud te zijn om te sterven, gemeente. En gebruik daarom de tijd der genade om uw knieën te buigen en te mogen zeggen: Heere, wilt u mijn hart verbreken, dat nu het heil verworven is door Gods Zoon, dat is volmaakt, daar hoeft niets meer aan toegevoegd, maar dat nu ook daar mag zijn de heilsbediening door de Heilige Geest, opdat ik mag weten wat het is Pasen te mogen vieren. En dan weet u dat de vrouwen naar het graf gingen met specerijen en zalven. O, het was Pasen en ze leefden in het donker. Ja, en zij dachten een dode Jezus te gaan zalven. En ze moesten leren om uit de levende Christus bediend te worden. Dat die zalven en specerijen niet meetellen. Want dat het enkel is het offer van Christus op Golgotha. En daar moeten wij achterkomen. En ook al heeft de Heer ons op de weg geplaatst. En al hebben wij de Heer meerdere malen mogen ontmoeten. We zijn zo blind in zemels wegen. En nu hebben wij zo nodig, gemeente, dat al die dingen voor ons helder en klaar worden. Dat we de Christus mogen kennen. Dat we geestelijk wat verder mogen komen. En dan zijn er mensen die zeggen: ja, kijk, ik had zo graag wat meer zekerheid. Ik had zo graag wat meer vastigheid. Dan zou ik de vraag willen stellen: hoe denkt u daar aan te komen? Aan die zekerheid, aan die vastheid. Dan zal dat gaan in de weg dat u zekerheid erover krijgt dat u een verloren mens bent. Want dat is zeker. En dat u dat gaat geloven en inleven. En dat het onmogelijk wordt. Kijk, wij leren nooit Christus kennen als wij niet weten wie Adam is. En dan komt er plaats voor dat plaatsbekledende werk van Christus, die nu de plaats van Adam heeft ingenomen, opdat een verdoemelijke Adamiet, een verdorven mensenkind, de volkomen aflaat zou horen van al zijn zonden. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zade Davids naar mijn evangelie. Gemeente, we hebben altijd weer nodig die paaszegen. Gods kinderen leren dit: zonder mij kunt gij niets doen. De vroegere belevingen, ach, de kracht is eruit. En dan moeten ze zeggen: gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. En dan moet de Heere telkens weer opnieuw dat leven onderhouden en vernieuwen en verlevendigen. Maar wie zal de blijdschap kunnen beschrijven? Wie zal de vreugde kunnen verwoorden wanneer daar is de ontmoeting met de levende Christus? Want kijk, gemeente, alle leven is uit God. In het paradijs zijn we uit God gevallen en in de dood terechtgekomen. Los van God, dat betekent dat wij geen leven meer hebben. In de dood terechtgekomen. En nu is alle leven uit God. En dat heeft Christus verworven. Die moest daar de dood voor ingaan. En zo leert Gods volk. dat er vrije genade aan te pas moet komen en ook bij de voordeur moet toegepast worden om getroost te kunnen leven en eenmaal zalig te sterven. En wij leven in een paasloze wereld, maar waar nu werkelijk de paaszegen mag gekend en beleefd worden, die mogen daaruit spreken, niet erover en niet redeneren erover, maar eruit. En daar gaat nu kracht van uit in die mensen die komen op in de armoede van hun verlorenheid, van hun zondaarsbestaan, en die weten dat het leven ergens anders vandaan komt, niet uit hen, maar uit vorst Emmanuel, Jezus Christus, en dien gekruisigd. En zo werd Pasen licht op Goede Vrijdag, dat daar de zonde betaald is en dat daar Christus het offer gebracht heeft wat ik zou moeten brengen. Dat Christus nedergedaald is ter hel en dat hij zijn volk moest ophalen van de bodem der hel. Daar zijn ze terechtgekomen. En dat ik nu inleef, dat dat rechtvaardig mijn plaats zou zijn. En dat ik nu naast prinsen geplaatst word, uit modderig slijk opgehaald word, naast prinsen geplaatst en wereldgroten. Dat is het wonder, een eeuwig wonder. En dat eindigt in God. En zo leert Gods volk zijn leven verliezen. En hoe meer hij dat verliezen mag, hoe meer hij leeft met Christus. Want er wordt wel eens gezegd, de ellende, en u weet dat wel, daar moet je maar gauw overheen stappen. Nou ja, men wil dan wel zeggen, het moet natuurlijk wel even genoemd worden. Ja, dat kan ook moeilijk anders, maar toch niet te veel, niet te veel. Maar gemeente, zullen wij de rijkdom van Christus beleven, dan gaat daaraan vooraf de beleving van onze armoede in onszelf en wat we door de zonde geworden zijn. En daarom is het een grote afgang voor Gods volk en dat het al minder wordt. Ik moet minder worden, zegt Johannes. Daar hebt u het. Daar hebt u de beleving van het eerste stuk. Steeds bij verdieping. Ik moet minder worden. Maar hij moet wassen. En zo kan Gods volk met opgeheven hoofd door dit tranendal, door dit leven. En dan denk ik, je komt als predikant dikwijls in bejaardencentra en dan kom ik dikwijls onder de indruk wat een mens eigenlijk is als hij oud wordt, vol gebreken, niet meer in en uit kunnen gaan en de zorgen nemen toe en vroeger ook jong en krachtig geweest. En dat iemand bezoek kreeg en dan ziet u gemeente, bezoek kan ook wel eens een bezoeking worden door allerlei ongevoelige opmerkingen van bezoekers. Hij kreeg te horen, man, je hebt je beste dagen gehad. Maar hij mocht hem antwoorden. Nee, zegt hij, daar vergist u zich in. Want het beste moet nog komen. Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Wij hebben reden, Heere, om uw aangezicht te zoeken aan het einde van deze dag. Om u te erkennen voor uw weldaden, dat vanmorgen het paasevangelie mocht gelezen worden en vanavond verkondigd. En nu vragen wij vergeving voor alles wat niet was naar uw wil. En wij willen bidden dat het paasevangelie vrucht mag afwerpen, opdat wij allen voor het eerst of ook telkens weer opnieuw mogen delen in de paaszegen, opdat wij mogen bediend worden uit de levende paaskoning. Heere, wij vragen, wilt u ons veilig terugbrengen naar huis, en wilt u ook morgen, als de gemeente nog een avonddienst hoopt te houden voor een nabetrachting op het gehouden paasfeest, het ook wel maken. Wij hangen af van uw onmisbare zegen. Wilt u ons zo allen gedenken? Wij bidden ook voor de broeders, ouderlingen en diakenen. Geef dat ze, Heere, maar mogen werken als een Timotheus met de toepassing en de beleving van de vermaning van Paulus. Dan zal dat hun werk mogen vergemakkelijken. Zegen hen en stel hen tot een zegen. En waar er een open plaats is, daar vragen wij, wilt u op uw tijd en op uw wijze de vacature vervullen en hen een herder en leraar als uit uw hand schenken. Hoor ons gebed en zie ons aan in Christus uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte, gemeente, Psalm 69, vers 13. Dat zal den Heere veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. ontvang, gemeente, de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. Gaat heen in vrede naar uw woningen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.